Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een heel goede middag. Een stuk hout dat kan praten speelt de hoofdrol in het nieuwe boek van Johan de Boze. Het vloekhout. En dat klinkt misschien wel gek, maar is het allerminst. Tenminste, en ik hoor mezelf dubbel, dus ik probeer even daar iets aan te doen. Voilà, dit is veel beter. Ik wil mezelf maar één keer horen. Dat vloekhout, hè, Johan de Boze, dat klinkt niet raar dat dat de hoofdrol speelt in jouw boek, als je meestapt in het verhaal, wou ik zeggen, toen ik mezelf dubbel hoorde. Dag Johan.
Goedemiddag.
Het vloekhout is vorige week voorgesteld in Gent. En Johan Braakman, professor Johan Braakman, die deed de introductie. Ik veronderstel dat je hem niet toevallig erbij gehaald hebt.
Nee, we kennen elkaar al een tijdje. We zijn elkaar op het spoor gekomen omdat we met gelijkaardige dingen bezig zijn. Namelijk nadenken over hoe de wereld vandaag eruit ziet. En hoe het met godsdienst en spiritualiteit en zo gesteld is. Allebei vanuit een niet-religieus standpunt, maar dat is juist interessant.
Wetenschap ook, daar gaat het ook over. Wetenschap, ethiek en dat soort dingen.
Zeker.
Komt allemaal aan bod.
Ja,
hè?
Ja. Ja.
En toch heb ik ook smakelijk zitten lachen op die voorstelling. En ik niet alleen. En hoe dat zo komt, dat wordt misschien straks duidelijk. Welkom in ieder geval. Welkom ook Elisa de Wijngaard. Elisa, je bent verbonden aan het Modemuseum in Antwerpen.
Ja, ik ben curator in het MOMU.
Curator van een nieuwe tentoonstelling, ook soft. Tactiele dialogen, vrijdag opent die tentoonstelling. Niet in het MOMU, want daar zijn jullie nog volop bezig met restauraties,
renovaties. Ja, we zijn aan het verbouwen.
Ja. Ja. Hoe staat het daarmee?
Het loopt oké. Het begint eigenlijk bijna. Zal ook nog een tijdje duren, tot 2020. Maar ondertussen blijven wij gewoon extra moeros verder doen. Heel veel projecten ook. En we willen eigenlijk gewoon blijven inspireren op andere plekken.
Ja, jullie zijn nu uitgeweken naar het Morris Verbaat Center. Ik ben daar gisteren even langsgelopen. Wat een fantastische plek.
Een mooie plek, ja. Een verborgen parel toch wel in Antwerpen. En we hopen ook nu dat meer mensen het die leren kennen.
Ja, jaren 60, denk ik. Hè?
Een enorm indrukwekkend jaren 60 gebouw. Ooit de waterwerken in Antwerpen. Met een monumentale traphal waar wij dus ook gebruik van maken.
Ja, waar jullie handig gebruik van maken. En omdat ik gisteren toch in Antwerpen was, ben ik ook binnengelopen in het Plantijn Moretus Museum. Want daar opent ook vrijdag een nieuwe tentoonstelling met de titel Barok Book Design. En Dirk Imhof, curator van die tentoonstelling, zit hier ook. Dag Dirk.
Goedemiddag.
Welkom. Gisteren was er nog van alles aan de gang in het Morris Verbaat Center. En ook bij jullie was iedereen nog volop in de weer met van alles. Zijn jullie klaar?
Er moesten nog wat kaders worden opgehangen, maar dat komt wel in orde.
Komt in orde. Goed, straks wandel ik samen met jou daar even binnen en hebben we het over die tentoonstelling. We maken eerst een sprong van meer dan 2000 jaar in de tijd om bij het begin van het vloekhout uit te komen, Johan de Boze. Het boek begint met een proloog, maar dan een verkrachtingsscène. Waar zijn we getuige van?
Het eerste MeToo-verhaal van de christelijke geschiedenis. Het wordt verteld door het vloekhout. Vloekhout is een stukje van het kruis waaraan Jezus Christus, Yeshua heet hij in het verhaal, zoals hij oorspronkelijk heet, is gestorven. Oorspronkelijk was dat een boom. En dat hout komt van een boom. En die boom die gaf schaduw in de woestijn. En in die schaduw speelden zich allerlei mooie en minder fraaie verhalen af. En een van die gebeurtenissen is de verkrachting van een meisje, een jonge vrouw, kind bijna nog, door een Romeinse soldaat. En ik ben niet gelovig, dus ik geloof niet dat Maria onbevlekt ontvangen is, of dat dat zo gebeurd is. En er zijn nogal wat speculaties. Je kunt als schrijver daar ook over fantaseren van wat er precies zou zijn gebeurd. In elk geval was het een schandaal. Mm. En er zijn een aantal tal literaire of wetenschappelijke of pseudowetenschappelijke, misschien zelfs bronnen, die daarop wijzen dat dat zo zou gebeurd zou kunnen zijn. Ik ga ervan uit dat het zo is.
Ja, en daarmee... In jouw boek is dus eigenlijk die boom, die olijfboom, getuige van die verkrachting.
Ja, ja. Precies. En ook van wat daarna gebeurt, van de zwangerschap en het niet willen hebben van dat kind en later dan van het krijgen van het kind en dan het kind zelf dat het eigenlijk ook allemaal niet wil.
Ja. Jezus dus.
Ja, Jezus.
Is helemaal niet happy met de opdracht die
niemand,
hij krijgt.
Niemand. Omdat en later blijkt ook waarom natuurlijk. Omdat het een geschiedenis is die vrij bloedig zou verlopen.
Ja. Nu, die boom, olijfboom, wordt uiteindelijk een dikke spaander. Die dikke spaander wordt een deel van een machine in Rome. Ook het kruis waaraan Jezus wordt vastgenageld. En dat stuk hout doet eigenlijk zijn verhaal in het boek. Het is een beetje raar, want het is ook grappig, want dat stuk hout heeft zo zijn eigen gedacht over alles.
Ja, er zijn in de literatuur weinig voorwerpen die als hoofdpersonage optreden. Bij de oude Griekse literatuur heb je in het schip van de Argonauten is er een stuk van het schip dat spreekt. Julian Barnes heeft ooit een houtworm laten spreken. Dat is geen object, maar wel toch een personage dat je niet meteen een monoloog zat.
Waar je niet van verwacht dat hij
ja, precies. Komt, en, ja. Maar dit, het boek heeft nogal veel voeten in de aarde gehad en ik heb er vrij lang over gedaan, hoewel het mijn dunste boek ooit is.
Vrij lang nagedacht ook over die vorm dan? Of hoe ik dat verhaal zou laten spreken?
Ja. Ja, hoe ik dat verhaal wilde vertellen. En uiteindelijk ben ik uitgekomen bij, je zei het is ook grappig, dat is ook absoluut de bedoeling. Het is geen filosofisch boek, hoewel het wel een ideeënroman is.
Ja, er zitten heel veel lagen in uiteindelijk.
Precies, er zitten lagen in. Je kunt het lezen als een soort van verhalenroman, een soort avonturenroman, een schelmenroman eerder zelfs. Mm-hmm. Hè? Een schelm is iemand die allerlei avonturen meemaakt en van heel veel reist, allerlei erotische en scabreuze avonturen meemaakt. Dat is de definitie van een schelmenroman. Meestal is het hoofdpersonage daarin ook niet een grote held, maar een soort antiheld, hè? Zoals Don Quixote of zo. Dat soort personages, of Tell Uilenspiegel. Maar in die traditie wou ik werken. En op het moment waarop ik opeens dacht van, misschien moet ik dat hout zelf laten spreken. Dan vervloekte ik mezelf eerst van, wat een rare gedachte is het. Maar dan moet je dat als schrijver toch wel eens proberen. En en toen klopte alles opeens. En ik dacht van, laat ik dat doen. Want op die manier kun je 2000 jaar geschiedenis overbruggen. Mm. En je kunt van het ene tijdperk naar het andere gaan. En datzelfde personage maakt alles mee, wat een mens zelf nooit kan meemaken.
Ja, het stuk hout overleeft al die dingen. Af en toe wordt de situatie van het ding wat precair, dreigt het verbrand te worden of wat dan ook. Maar het maakt alles heel levendig mee. Het is een bevoorrechte getuige van heel veel dingen die in de geschiedenis gebeuren. Hè?
Ja, dat is de bedoeling. Om die verschillende, niet allemaal, maar om een aantal heel belangrijke etappen in de geschiedenis van het christendom op die manier te vertellen. En daar hoort bij, het begint met het einde van het Romeinse Rijk natuurlijk. En het eindigt vandaag ergens op een Brusselse markt. En alles wat daartussen ligt, de hele reis via Klein-Azië, het Midden-Oosten, heel veel Rusland natuurlijk.
Ja,
omdat
dat kan je niet aan ontsnappen.
Nee, precies. Omdat
wil Rusland... je ook zelf niet aan ontsnappen?
Nee, natuurlijk niet. Niemand ontsnapt aan Rusland. Nee, ik schijn een Russische ziel te hebben en ik ben daar nog trots op ook. Ik bedoel, wat betekent dat? Betekent dat ik kom heel vaak in Rusland en de Russische maatschappij is aan de ene kant ruwer en harder en vreder en onverschilliger dan de onze. En aan de andere kant veel intenser en veel intiemer en veel spiritueler en veel zoekender en veel kwetsbaarder ook. En misschien is dat de ruwste kant van de mensheid. Misschien is de Russische ziel zoiets als in de antieke wereld, de Grieken of de Romeinen of zo, met hun tragedies, hun tragicomische manier van kijken naar de wereld. Dat vind ik in Rusland. En dat is één ding. En twee, die spiritualiteit door iconen.
Belangrijk in dit boek, want uiteindelijk wordt dat stuk hout, de olijfboom eerst dan, de dikke spaander, wordt een icoon. Ja. En dan krijg je een soort van vraagstelling ook van, wat is een icoon? En ik ben een icoon, maar bijvoorbeeld het zwarte vierkant van Malevich komt er ook in voor, is ook een icoon, maar een ander soort icoon. Wat moeten we daarmee? Wat zijn wij iconen eigenlijk waard? En waarom moeten we altijd van de ene hand in de andere worden overgedragen en dat soort dingen?
Ja, iconen. De kern van iconen is het kijken. En ik denk dat dat een van de grootste thema's van mijn boek is. Van hoe kijk je naar dingen? En dan natuurlijk weer in mijn fantasie, hoe kijken de dingen naar jou? En in Rusland...
Ja, want de dingen praten ook met elkaar.
De dingen praten ook
niet
gezegd,
met elkaar. En dat is wel,
ja,
dat
alle
is
dingen zijn bezield.
Ja.
Ja,
ja, en niet alle dingen zijn even interessant. Nee. Sommige verkopen maar wat kletspraten en zo. Dat, zoals de voorhuid van Jezus Christus.
Die komt ook aan bod. Ja. Ja, die zit in een bokaaltje.
Ja. Die zwemt rond.
Die zwemt
op
rond,
sterk water.
Een beetje opgewonden. Ja.
We worden afgeleid. Maar dus de dingen praten met elkaar. Hè?
Ja, nou, ik icoon. Nu ben ik helemaal de serieuze draad kwijt natuurlijk. Maar
je hebt
zo
het zelf
gaat
gedaan.
Dat.
Je hebt erover geschreven, ik niet.
Maar een icoon, de Russen zeggen, Russische orthodox gelovige mensen zeggen, dat een icoon, dat je niet naar een icoon kijkt, maar de icoon kijkt naar jou. Hè? Dat is vandaar ook dat je op veel iconen een omgekeerd perspectief hebt. Dus wij kennen het perspectief van wat in de verte ligt, is kleiner dan wat hier is. Bij iconen, moet je eens opletten, is het vaak omgekeerd. De gebouwen zijn omgekeerd perspectief. En dat komt omdat het icoontje naar ons kijkt. Dus wij zijn het verdwijnpunt. Ik ben het verdwijnpunt. En dat vond ik een interessante gedachte.
Ja, want dat is niet zo bij jouw icoon, want dat icoon heeft de ogen dicht.
Dus het personage dat op de icoon wordt geschilderd, is het personage van Maria. De moeder van God, hè, volgens de Bijbel en volgens veel mensen. De monnik die dat schildert, die schildert Maria met gesloten ogen. En of met neergeslagen ogen, dat is niet helemaal duidelijk. En dat is voor mij het zien van zo'n icoon, maar die bestaat. Toen ik die zag, precies 10 jaar geleden.
Waar heb je hem gezien?
Toen was ik helemaal verbluft. Ik heb die gezien in de... Een van de 7 kerken, houtkerken in Jekaterinburg. Dat is de plaats waar de laatste tsaar is vermoord, precies 100 jaar geleden, in de zomer van 1918. Die zijn daar op een gruwelijke manier afgeslacht, de tsaar en zijn hele
dronken
familie.
Soldaten.
Dronken soldaten in heel chaotische omstandigheden. En dan daarna gedumpt in een mijnschacht, overgoten met salpeterzuur, dan weer opgegraven, op een andere plaats begraven. Enfin, een hele klungelige afrekening van het bolsjewistische regime met het oude tsaristische regime. En... natuurlijk, later is dat dan, heeft men dat teruggevonden, opgegraven, herbegraven, wat de Russen heel graag doen als romantische zielen. En op die plaats zijn kerken gebouwd voor elke gestorvene één. En in één van die kerkjes werd ik 10 jaar geleden rondgeleid door een jonge monnik. En die zag dat ik fascinatie had voor die iconostase, het altaarstuk en alle fascinerende iconen die daar hingen. En toen zei hij van, dit moet je zien, want dit zal jou wel interesseren. Dat was een klein icoon van Maria met gesloten ogen. En toen zei hij tegen me van, als je wie lang genoeg naar die icoon kijkt en wie echt gelooft, die zal zien dat de ogen opengaan. En toen vroeg ik hem... Van,
wat een heel mooi beeld is uiteindelijk.
Ja, dat gaat over een icoon die kijkt, maar deze heeft de ogen dicht, dus die kijkt niet. Waarom niet? Toen begon mijn fantasie op hol te slaan. En ik vroeg aan die monnik van, heb jij ooit... Nee, hij had nog niet. Ik ben ook nog lang blijven kijken, ik ook niet. En ik ben er vorige zomer teruggekeerd. Toen het boek af was, het was een gelukkige samenloop van omstandigheden, was ik opnieuw in Jekaterinburg, dat is de hoofdstad van de Oeral, de oudste berg ter wereld, en ben opnieuw naar die plek gegaan en opnieuw naar die icoon gaan kijken, die stond nu op een andere plaats, en opnieuw me afgevraagd van hoe kan het? Wat blij dat het boek nu af was, dat ik die hele route had afgelegd. Maar ik dacht van eigenlijk, het is natuurlijk niet die icoon, want ze is veel jonger, maar het idee daarvoor is wel daar ontstaan. En dan begon ik met daar, 10 jaar geleden, begon ik me af te vragen, van wat betekent dat als Maria niet kijkt? Waarom kijkt ze niet? Misschien weet ze wat er allemaal gaat gebeuren. Misschien heeft ze de toekomst gezien. Misschien is ze beschaamd, misschien is ze boos, bang. Er zijn zoveel redenen. En dat stukje vloekhout als hoofdpersonage met Maria, met gesloten ogen, daarop die hele reis maakt, geeft mij de kans om de geschiedenis van 20 eeuwen westers christendom en westerse beschaving, om die op een heel bijzondere manier te vertellen.
Ja, op 200 en hoeveel bladzijden zijn het? 211 pagina's ben je erin geslaagd om dat te doen. Zegt het jullie wat? Iconen, Rusland, Elisa?
Ja, ik wil het boek heel graag lezen. Ja, absoluut. Ook die voorhuid van Jezus die aan het zwemmen was in een bokaal fascineert mij enorm.
Niet alleen de voorhuid van Jezus komt erin voor, maar ook de lijkwade van Turijn is een mevrouw.
Ja.
Het is een zij.
Ja.
En dan ontstaat er een soort van gesprek tussen die objecten.
Met gevoel voor mode, moet
ja, met gevoel voor mode. Voilà. Van, wie is het dichtstbij? Wie is het meest authentiek? Want zo'n iconen vragen zich dat natuurlijk af, Johan de Boze.
Ja, ze maken ruzie onderling. En ook de teennagel van Sint Franciscus is erbij. Maar men denkt dat het de teennagel van de tsaar is, die te hoog in zijn mol heeft gekregen. En nog een aantal smakelijke en minder smakelijke objecten. En ze krijgen ruzie, dan is er altijd een scherf van de ark. Van de ark van Noach, die uiteindelijk zorgt voor een oplossing. Want die weet hoe dingen met elkaar verzoend moeten worden.
Ja. Dit is het sluitstuk van een drieluik. Hè? Of wil je dat even
nou ja, dat,
corrigeren? Klopt dat niet helemaal?
Jawel, ja en nee. Het is,
ja, nee.
ja, in die zin dat ik voor dit boek de afgelopen 6, 7 jaar twee andere boeken heb geschreven nog. Deel 1 was Gaius, deel 2 was Yevgeni en deel 3 was het Vloekhout. De hele trilogie zou heten Het Vloekhout. Maar ik heb gaandeweg besloten om de hele trilogie samen te vatten in dit boek en dan daar veel verder in te gaan. Mm. Dus eigenlijk staat dit boek op zich. En de reden daarvoor was dat ik in elk van die drie boeken wou ik een apart moment in de geschiedenis van de mensheid beschrijven waarop de mensheid geloofde dat de wereld zou vergaan. Mm. Eerste deel was de eerste eeuw, toen de Romeinen dachten van ons rijk is aan het instorten en wat nu? En de eerste christenen dachten van Jezus sterft, maar hij komt straks terug en dat is het einde van de tijden. Dus dat was de eerste eeuw, dat is Gaius. Tweede was Yevgeni, de 14e eeuw in Rusland, toen de Tataren Rusland en een deel van Europa overspoelden en dachten van dit is het einde van de christelijke en van sowieso de beschaving. En het derde deel, dacht ik, is nu. Maar toen ik daaraan begon, toen sloeg ik helemaal in de knoop. Want alles wat ik wou beschrijven, gebeurde. Echt. Dus al die catastrofen die ik wou aanslagen en zo op luchthavens en dat soort dingen, dat gebeurde allemaal. Ik dacht van, ja, de werkelijkheid haalt mij in. En toen ben ik heel erg... twijfel is de belangrijkste compaan van een schrijver, maar toen was die twijfel wel heel erg vijandig gezind en...
Toen, moest je even een stap terugzetten.
Ja, toen heb ik heel veel... Ik heb 1000 versies van het boek gemaakt.
Ja.
En ook heel veel gepraat met mensen, geluisterd, gelezen, nagedacht, gestrompeld, weer opgestaan. En meestal weer tot een nieuwe versie komen waarvan ik dacht, dit moet het zijn. Ik dacht, als ik de catastrofe zich nu laat aandienen, dan kan het maar één consequentie hebben. Dan moet ik zelf uit het leven stappen. Want dan is alles afgelopen. En dat ben ik voorlopig niet van plan.
Heel goed. Nu, het vloekhout trouwens, Johan de Boze, eindigt met een eenvoudige wens, dus van dat stukje hout zelf. Het wil een mens worden. Een mens die danst met blote voeten op de hete aarde, lachend op zoek naar een boom die schaduw geeft. En dat na alles wat dat stukje hout heeft meegemaakt, denk je. Op een bepaald moment zegt het vloekhout ook, ik denk pagina 147, we zijn dan ongeveer halverwege, ja. Ik wil niks meer te maken hebben met de mensheid.
Ja, ik geef het vloekhout helemaal gelijk daarin.
En toch wil het mens worden.
Ja, omdat het ik wou eindigen met die sensualiteit van het, ook van het lichamelijke, omdat het en ook van het vergankelijke en misschien het mooie van het sterfelijke. Al klinkt dat een beetje pathetisch, maar het heeft zoveel meegemaakt en het is zoveel bijna dood gegaan en het is telkens weer gebruikt, hè, want alle godsdiensten gebruiken allerlei middelen en gebruiken ook dat ding. Dat trouwens ook een beetje een sensuele kracht heeft. Wie het aanraakt, die krijgt voelt een lichte...
Een rilling, ja. Komt soms ook in een kelder terecht of in een laas. Het even niet uitkomt dat er daar een icoon rond slingert.
Dus uiteindelijk heeft het nog maar één wens. En dan is de cirkel rond. Het was olijfboom die schaduw gaf aan de mensheid. Dus voor mij heeft het ook heel veel lagen. Kunst moet ook schaduw bieden aan de mens, of een boek aan een lezer. Of...
Ja, het heeft heel veel lagen inderdaad. En er zijn ook heel veel uitstappen naar de kunst. Ik vernoemde net
de
vierkant van Malevich. Interessant. De omzwervingen van een stuk hout. Op 211 pagina's. Dankjewel, Johan de Boze.
Take good care of yourself, you belong to me. And chee chee, eat an apple every day. Get to bed good, care of yourself, you belong to me. Be careful crossing streets, ooh, don't eat meats, ooh, cut out sweets, ha ha. You'll get a pain and ruin your tum-tum. Don't go out with fancy girls when you're on a spree. Take good care of yourself, you belong to me. And chi-chi.
Murphy, ook gekend als de Chi-Chi Girl. Misschien niet opgelet nu, maar af en toe zingt ze Chi-Chi. Ook al heeft het niks te maken met waar ze op dit moment over aan het zingen is. Enfin, naar Antwerpen, naar een tentoonstelling van het MOMU, maar niet in het MOMU, hadden we net al gezegd, want daar zijn ze nog volop aan het restaureren. Lisa de Wijngaard, ja, je zei daarnet al hoe het ermee staat. Het gaat goed met het MOMU, dat willen we graag horen. Jullie krijgen ook meer geld, las ik vandaag in de krant.
Ah, oké. Okay, ja, ik wist dat er hopelijk goed nieuws staat aan te komen.
Ja,
bij
volgende
deze
subsidieronde. Voilà, ja, bij deze. Alsjeblieft, is graag gedaan. Ja. Goed nieuws brengen. Morris Verbaat, wie is dat eigenlijk?
Dat is een privéverzamelaar samen met zijn echtgenote Caroline Verbaat. En zij verzamelen naoorlogse Belgische kunst.
Ja, en in dat centrum zijn jullie nu thuis, voor even, mm-hmm, voor soft tactiele dialogen. Misschien moet je die titel meteen al eens verklaren. Soft vraagteken ook, grote letter en vraagteken.
Het was even zoeken naar een titel, omdat textielkunst dekt de absolute lading niet van de tentoonstelling. Ook heel veel kunstenaars die met textiel werken zijn daarom geen textielkunstenaars. Dus we zochten een ander woord en soft dekt heel veel dingen, zeker met een vraagteken achter, omdat het verschillende vragen oproept, het medium. Ook verschillende vooroordelen. En ook omdat het onder het softe oppervlak vaak heel politiek geëngageerde, kritische kunst is. En dus soft is ook gewoon een leuk woord.
Dat is waar. Voilà. Ja. Textielkunst, dus geen pure mode dit keer.
Er is geen mode, ja. Het is de allereerste keer dat het MOMU niet focust op mode, maar op kunst. Op hedendaagse kunst en op kunst uit de jaren 70, 80.
Uit de collectie.
Ja, textielkunst uit onze collectie. We hadden die al van de tijden van het Vrieselhof nog, toen MOMU nog het Vrieselhof was. Dus we hadden die een heel bijzondere deelcollectie, waar wij al heel lang niets meer mee hebben gedaan. En het leek ons een prachtige gelegenheid om die in het Verbaatcenter te tonen. Maar we zouden natuurlijk MOMU niet zijn als we daar geen hedendaags luik aan koppelen. Dus vandaar dat de twee erin zitten.
Ja, en waarom precies die periode 70-80?
Het is in die periode dat internationaal, maar ook in België, een heel interessante beweging op gang komt binnen de textielkunst. Je ziet op dat moment dat er internationaal heel veel verschillende kunstenaars hun weg vinden naar het medium. Zowel de postminimalisten, denk aan Eva Hesse bijvoorbeeld, de feministische kunstenaars ook als Judy Chicago, maar ook de fiber art kunstenaars die werken met textiel op allerhande manieren. Zie je dat het leeft in die jaren. En ook in België heb je de textielgroep op dat moment, vooral vrouwelijke kunstenaars die heel indrukwekkende monumentale werken in textiel maken. En die zijn in onze collectie terechtgekomen. En daarvan tonen wij eigenlijk een heel intieme expo, een intieme selectie. Het is zeker geen overzicht van die periode, wil ik wel echt benadrukken.
Ja, maar we zetten meer, het nog zeg iets in.
Ja, is veel.
Maar je zegt, het leeft in die periode. Er is een periode aan vooraf gegaan waar die textielkunst niet serieus genomen werd.
Het is toch wel opvallend. Denk bijvoorbeeld aan Annie Albers. Zij heeft bijvoorbeeld binnenkort ook een tentoonstelling in Tate Modern. Zij studeerde aan Bauhaus. Zij is ook heel bekend geworden met haar abstracte weefsels. Maar soms vergeet men te zeggen dat zij ook gewoon zich niet mocht inschrijven bij schilder- en beeldhouwkunst. En dat soort ateliers, vrouwen aan Bauhaus, studeerden in de weefafdeling. Dat was zo. Dus het heeft een verleden van niet altijd de eerste keuze, maar daarom geen indrukwekkende kunst. Het was heel indrukwekkend wat Annie Albers doet. Maar het is vooral opvallend dat in de jaren 70 dat opeens wel de eerste keuze wordt. Het een heel andere connotatie krijgt.
Bijvoorbeeld... En hoe komt dat dan? Weet je waar dat aan ligt, dat dat plots een andere connotatie krijgt?
Nu ja, connotatie. In die zin, de vrouwenbevrijdingsbeweging in de jaren 70 heeft er absoluut mee te maken. Zit in de periode Vietnamoorlog is net voorbij. DIY herleeft, de hippiebeweging, de back-to-the-land-beweging, al die zaken dragen daar natuurlijk toe bij. Maar toch merk je dat ook in de jaren 70-80, ondanks het feit dat zij bijzonder succesvolle carrières hadden, denk aan Sheila Hicks bijvoorbeeld, dat er toch altijd nog op een bepaalde manier wordt over geschreven binnen de kunstkritiek. Er wordt een link gelegd met textiel en het dagdagelijkse, textiel en het vrouwelijke.
Ja, eerder ambacht dan dingen. Kunst.
Ja, is het een toegepaste kunst? Is het een kunst? Er worden verhitte discussies gevoerd. Wat eigenlijk absurd is wanneer je nagaat dat bijvoorbeeld Joseph Beuys werkt in Vilt, Robert Morris ook, maar over het genderkarakter van die materialen wordt in hun geval eigenlijk nooit gesproken.
Ja.
We willen zeker geen negatief verhaal vertellen. We tonen wel gewoon, zo was het toen. En als je dan kijkt naar hedendaagse kunst, het is alomtegenwoordig. Textiel is letterlijk overal, van de Biennale van Venetië tot afstudeer, tentoonstelling in academies. Het is echt voor mij niet moeilijk geweest om voorbeelden te vinden.
Maar misschien, want je hebt al een aantal namen genoemd, maar heren, zijn jullie daar wat mee met de namen die Elisa
Sheila Hicks
op tafel gegooid heeft? Nee, het is helemaal niet erg. Het wordt zo meteen duidelijk. Misschien Elisa, aan jou de opdracht. Geef eens een paar voorbeelden.
In de Belgische selectie zit bijvoorbeeld het werk. Ja, het zijn onbekendere namen. Edith
maar als je het werk beschrijft, dan zijn we misschien al wat beter mee.
Je moet eigenlijk je voorstellen, het zijn monumentale werken in veel gevallen. Het zijn vaak reliefweefsels. Ook grote sculpturen die losstaan in de ruimte, die echt in dialoog gaan met de bezoeker. Bijvoorbeeld Tapta, een Poolse kunstenares die naar Brussel is verhuisd. Zij maakt echt heel intrigerend werk. En lijkt best bekend binnen de kunstwereld, maar sommige namen verdwijnen een beetje in de kunstkanon, ondanks het feit dat er over gepubliceerd werd. Zijn veel van die namen niet opgenomen in de kunstkanon. En dat heeft echt puur te maken, volgens mij, met het genderkarakter. En een beetje die hokjes waar ze worden ingeduwd. Mm-hmm.
Maakt die tentoonstelling die jullie nu houden natuurlijk des te belangrijker.
Ja, absoluut, zeker.
Maar ik heb gezien gisteren, jullie waren nog volop bezig met de opbouw. Wat ik zo interessant vond, is dat je uiteindelijk, je hebt het over textielkunstenaars, maar ik heb daar heel veel verschillende dingen gezien. Als textiel, dan denk je aan een lap stof, textiel. Maar zo hing er op de bovenste verdieping aan de muur, werd net bevestigd, een stuk keramiek.
Ja, zeker. Ja, keramiek kan ook textiel zijn.
Dat moet je even uitleggen.
Ja, bijvoorbeeld Stefanie Bagler toont uit twee werken van. Zij is een kunstenares die wel een verleden heeft binnen de textielkunst en mode ook. Maar zij verzet zich daar nu tegen. Zij is erover gaan nadenken over ook de snelheid binnen de mode-industrie, binnen die modewereld. Alles moet heel snel gaan. Veel collecties per jaar. Snelle verkoop, fast fashion. En zij bevriest die snelheid in flinterdunne keramiek. Ik denk niet dat je al ooit zo'n flinterdun stuk keramiek hebt gezien.
Fantastisch.
Het is prachtig.
Mooi.
Ja, het is eigenlijk een grote welving stof die bevroren lijkt in de ruimte. Het heeft 5 man heeft eraan gewerkt om het gewoon op te tillen, zo fragiel is het. Maar we wilden ook echt in die hedendaagse selectie niet te letterlijk gaan. Je zal bijvoorbeeld ook een groot werk zien van Cathy Heck, iemand die bekend is voor toch monumentale schilderij met levensgrote figuren. Maar wat zij ook doet, is haar doek echt tot leven brengen. Het doek komt los uit het, ja, het strakke canvas, om het zo te zeggen. En loopt eigenlijk verder op de grond in een wilde drapering. Dus op die manier zit textiel ook binnen de kunst en binnen de hedendaagse kunst.
Ja.
Vaak op heel speelse manieren, soms ook heel politieke manieren. Het zal een heel wisselende selectie zijn.
Ja, het is een heel kleurrijke en eigenlijk toch wel vrolijke tentoonstelling.
Het is een zeer vrolijke tentoonstelling, ja, absoluut. Het gaat hopelijk mensen inspireren, ook mensen op verkenning laten gaan, want we zitten ook een beetje verspreid over het gebouw. Je wandelt eigenlijk de trappenhal af langs de verschillende kunstwerken.
Maar die is, zoals je dat straks al zei, geweldig imposant.
Duizelingwekkend hoog.
Ja, duizelingwekkend hoog. Ja. Waar jullie ook mee spelen, waar een van de kunstenaars ook handig gebruik van maakt.
Ja, bijvoorbeeld Wheezy Will, een duo. Zij hebben heel mooie installaties gemaakt die in het midden van de trappenhal hangen, heel ephemere werken. Want we hadden hen gevraagd om een soort dialoog te maken tussen het eerste deel, dat echt over de jaren 70 en 80 gaat, met een heel gedempt kleurengebruik, en dan die hedendaagse kleurige kunst van heel jonge kunstenaars. En ze hebben voor een poëtische dialoog gezorgd met hun werk. Ik ga het niet te veel beschrijven, want je moet eigenlijk gewoon komen kijken en het voelen. Want het is, zoals we zeggen, tactiele dialogen. Je mag het niet aanraken, maar je ogen gaan toch op een andere manier naar de werken kijken, denk ik.
Er zat gisteren op de trappen in die monumentale hal Klaas Rommelaar.
Ja.
Die zat daar gewoon op zijn gemak wat te borduren. Aan het werk dat daar nog tegen de muur moest komen. Ik vond dat eigenlijk wel een heel mooi beeld. En het had een soort van een hoog performance gehalte. Ja. Maar dat was niet de bedoeling.
Ja, hij blijft daar 6 maanden zitten voor ons.
Hij krijgt af en toe wat te drinken.
We hadden iedereen, elke kunstenaar, de mogelijkheid gegeven om een in-situ-installatie te maken. Sommigen zijn er ook op ingegaan, zoals Klaas Rommelaren. En die heeft denk ik meer dan 50 panelen geborduurd. Die komen dan in het trappenhal aan weerszijden. Nu, hij heeft hulp. Hij heeft een team aan oma's in het bejaardentehuis in Merksem, die hem ook bijstaan. Dus het is een mooie collaboratie.
Ja, en zijn werk heeft een thema, hè? Blikken.
Ja, blikjes. Future heet het. Het is eigenlijk, Klaas zijn werk is heel gelaagd, maar toch is het altijd in één simpele zin uit te leggen ook. En dat is daar zo mooi aan. En de blikjes komen van het idee dat hij een nieuw lief had. En die stuurde hem de volgende dag altijd de ravage naar hun etentjes. En dat waren vooral heel veel blikjes bier en frisdrank. En voor hem, dat vatte gewoon die intieme momenten samen. Terwijl het eigenlijk zoiets banaal is. En daarover gaat die in-situ-installatie. Nu, ik kan me voorstellen dat jullie daar volledig andere dingen nog in gaan herkennen. En dat mag ook.
Je kan er ook naar blijven kijken. Uren naar staren. Ja. Je zei net zelf even, Elisa, dat jullie een dialoog wilden tussen de hedendaagse kunstenaars die met textiel bezig zijn. Want we mogen ze niet als textielkunstenaars omschrijven. Ze doen veel meer. Mm-hmm. Gebruiken meerdere media om zich uit te drukken. Ja. Dus de dialoog tussen die hedendaagse kunstenaars en die uit de jaren 70, 80. Maar er is een groot verschil, denk ik, toch, tussen die werken van toen en nu.
Er is een groot gevoel
en niet alleen de kleur.
Nee, niet alleen. Ja, uiteraard, dat is opvallend, die jaren 70 en 80 is ook gewoon de tijdsgeest van toen en de smaak. En het is heel mooi om in die wereld ook binnen te stappen, even als een soort tijdscapsule. Wat ook heel mooi gaat zijn, is omdat er ook nog toch een heel deel van die kunstenaars leven nog, heb ik nog kunnen interviewen, om hen ook gewoon uit te nodigen en te tonen hoe de hedendaagse kunstenaars met het medium omgaan. Ik denk dat elk tijdperk op een heel andere manier met textiel zal werken. Net zoals beeldhouwkunst bijvoorbeeld. Dus dat is gewoon, dat is denk ik deel van de evolutie. Maar het is toch wel uniek om die samen te brengen. Ik denk niet dat het al gebeurd is op deze manier. Om die werelden samen te brengen. En ik denk ook dat toch de hedendaagse kunstenaars ook voor een groot deel hun vrijheid om met het medium te werken te danken hebben aan die strijd van die eerste generatie. Maar ook aan het feit dat gewoon gender meer fluïde is geworden. Ja. Het zou heel ouderwets zijn om vandaag nog te zeggen dat iemand die met textiel werkt feminien is. Dat is gewoon absurd. Dus, en daar willen we ook gewoon een beetje van afstappen.
Ja, dat is bij deze nog maar eens even gezegd. Ja. Trouwens, jullie hebben ook een soort van, het is natuurlijk geen lijkwade van Turijn, maar een heel vreemd doek dat er hangt, dat er een beetje uitziet als een kleed. Kan je nog even zeggen wat dat is?
Ja, dat is een heel interessant werk ook van Sven Tjolle. Het heet Yves Saint-Lazare. Dat is zijn kritiek, maatschappijkritiek, typisch voor het werk van Tjolle, Yves Saint Laurent en op veel te dure luxe mode, maar ook de ongemakkelijke spreidstand van binnen de hedendaagse kunst een beetje. Ze willen wel sociaal geëngageerd zijn, maar het is ook een luxe product geworden. Daarover gaat het werk. En het stuk stof is gewoon een vod eigenlijk uit zijn atelier dat hij gebruikte om zijn kleiboet zeerbaar te houden. Dus het staat vol schimmel. Het valt eigenlijk bijna uit elkaar.
Vandaar de vergelijking met de lijk.
Maar het absoluut ook textiel.
Ja, het is textiel en het hangt op een oversized
gigantische kleerhanger.
Kleerhanger.
Ja.
iets heel raars.
Het is iets vreemd. Ik zag ook mensen in het gebouw al kijken van, komt die vod op onze verdieping te hangen?
Ja, liever die komt niet, op want daar werken nog mensen. Ja.
Ja. Ja, het staat ook mooi tegenover een werk van Anton Koteleer. Dus die in de trap al komen er ook wel gesprekken tussen de kunstwerken. Dus dat is ook wel fijn om te zien.
Er is heel veel te zien.
Gesprekken
dus
tussen de kunstwerken.
Ja, voilà. Ja, die praten ook met elkaar. Ja, ik wil niet weten wat ze allemaal zeggen.
Ja, het vloekhout mag ook altijd even langskomen als het zin heeft.
S'il vous plaît, dat zeg ik niet. Dat is de titel van het nummer dat we net hoorden, John Pisano. Nu, normaal gezien is het gewoon om de hoek bij het MOMU, het Plantin Moretus Museum. Maar nu moest ik dus gisteren een eindje verder stappen tot ik bij jullie uitkwam, Dirk Imhof. Zijn jullie ondertussen klaar in het museum met die Baroque Book Design tentoonstelling?
Zo goed als alles is klaar. De bruiklenen zijn gekomen.
Een paar dingen moesten opgehangen worden. Nog wat kastjes opgeblonken hier en ginder.
Ja. Mm-hmm. Maar voor de rest denk ik dat alles klaar is tegenover morgen.
Ja. De tentoonstelling kadert in het barokjaar, denk ik, toch nog?
Klopt, ja.
Ja. Mm-hmm. We kijken eigenlijk binnen in een beetje de geheime, zo geheim is het niet, wat Balthazar Moretus gedaan heeft. Kleinzoon, denk ik, van Plantin Moretus.
Hij is inderdaad kleinzoon van Plantin. Dus, de schoonzoon van Plantin is Jan Moretus, vandaar Plantin Moretus Museum. Ja. En de zoon van die Jan Moretus, of een van de zonen, is die Balthazar Moretus.
Ja, en die heeft op een bepaald moment als uitgever, krijgt de verantwoordelijkheid van die hele uitgeverij. Dat heeft te maken met allerlei dingen die er gebeuren. Daar gaan we niet dieper op ingaan. Wordt dan een heel goede uitgever, want hij slaagt erin om een aantal mensen erbij te betrekken bij het boekenvak, die de boel wat makkelijker laten verkopen door een titelpagina te laten tekenen, illustreren door niemand minder dan Rubens.
Ja, dat is natuurlijk de naam die het meest tot de verbeelding
spreekt. Zijn er ook andere, ja. Maar laten we daarmee beginnen, Dirk Imhof.
Nu, Rubens is ook heel speciaal natuurlijk om te zien, Of hij maakt daar echt speciaal titelpagina's van, met oneindig veel betekenissen, waar je nog kunt blijven kijken. Allerlei referenties naar christelijke iconografie, antieke mythologie.
Voilà, dan zitten we weer bij Johan.
Ja, en je kan, soms kan je zo blijven kijken en denken van, waar haalt hij toch allemaal? Mm. En de man heeft een ongelooflijke bagage van die kennis. Van, het is het verhaal van dat mensen bij hem komen, bij Rubens, en hij zit daar te lezen uit een boek van Tacitus, Romeinse geschiedenis, terwijl hij staat te schilderen. Hoe dat hij het allemaal kan doen, dat weet ik ook niet, maar hij heeft die bagage echt.
Hij kon multitasken.
Ja, en je hebt dan ook Balthasar Moretus, is ook een man die bezeten is van de antieke oudheid en zijn klassieke schrijvers. Dus die twee vinden elkaar heel goed op dat pad. Zijn echt complementair voor die titelpagina's mee te ontwerpen.
Ja, maar hoe is dat begonnen? Wie heeft wie eigenlijk aangesproken?
Dat weten we nu niet precies hoe dat in de praktijk gegaan is. Nu, het is pas begonnen toen Rubens terugkeerde uit Italië. Dat is vanaf 1608. Het zijn dan al twee mannen in de jaren 30. Balthasar heeft dan ook met zijn broer de uitgeverij overgenomen. Ze beginnen met liturgische werken, missalen en brevieren, om eerst daarvoor nieuwe illustraties te laten maken door Rubens. Maar die samenwerking die blijft gewoon duren, heel het leven lang. Tot beide mannen overlijden. Dus ongeveer op hetzelfde ogenblik. Rubens overlijdt in 1640, Balthasar het jaar erop in 1641.
Ja.
Maar dus zelfs als twee oude mannen, ik beeld mij dat dan in, blijven ze met elkaar overleggen van hoe gaan we dit nu aanpakken. En het is dan eigenlijk Rubens zijn leerling, Erasmus Calinus, die de meeste tekeningen maakt, maar dan volgens de instructies van Rubens. Nadat ze dus eerst zo overlegd hebben met hun twee.
Ze moeten elkaar ontzettend geïnspireerd hebben, die twee mannen, denk ik dan.
Dat denk ik ook. Nu, je moet wel altijd in het oog houden. Ze overleggen ook altijd met de auteur. Het is niet zomaar dat zij met hun twee beslissen. Sommige auteurs denken dat en die schrijven van, doe maar op. Maar zij schrijven dan van, dit is wat wij denken, maar laat ook weten wat jij denkt. Of vind je dat wel goed, wat wij hier nu gemaakt hebben. Of ook als Rubens zo'n ontwerp maakt, dan soms zie je er zo krabbel op staan van, dit heb ik nu toch wel goed gevonden van me. En ik geef mezelf een compliment, vind je dat ook wel?
Ja.
Dus er is altijd overleg tussen tussen Balthasar Moretus en Rubens en tussen die auteurs over hoe we dat er nu eigenlijk komen uit te zien.
Ja. Johan de Boos, heb jij zelf beslist over hoe de cover van jouw boek er zou uitzien?
Daar wordt heel veel over gepraat. En bij de uitgeverij bezig bij zijn het hoofdzakelijk dames met wie ik samenwerk. En op een moment wou ik absoluut Mondriaan erop hebben. Want die heeft heel veel abstracte bomen geschilderd. Maar dat was iets te ontoegankelijk. En deze Van Gogh, wat er nu op staat, is... Dus uiteindelijk is dit een vrouwelijke beslissing geweest. Daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee.
Ja. Nu, bij het Plantijn Moretus nu, die tentoonstelling Barok Book Design, zie je dat die samenwerking van die twee heren, wat je net ook al zei, Dirk Imhoff, die heeft eigenlijk, denk ik, toch het boekenvak op een hoger niveau gebracht. Mag je dat zo zeggen?
Een ander niveau. Of het is compleet iets anders eigenlijk wat hij maakt. Of we hebben een paar voorbeelden ook getoond van een boek dat in Italië is uitgegeven, dat dan wordt aangeboden om Balthasar Moretus van... Kan je dat nu ook in het Latijn uitgeven? En dat is maar een paar jaar verschil. Balthasar laat er een nieuwe titelpagina doormaken door Rubens. En dat is compleet iets anders eigenlijk. Van echt statische beelden die erop
iets
staan.
Iets dat vol schwung zit. En Rubens,
En je voelt echt die dynamiek van Rubens die ook op dat titelblad komt. Dat is wel...
En die twee boeken liggen naast elkaar, die twee voorbeelden.
Ja, zodat je het goed ziet.
Nu... Als je die boeken bekijkt die tentoongesteld worden, dan krijg je natuurlijk zin om daarin te bladeren, maar dat mag natuurlijk niet. Jullie hebben daar wel een oplossing op gevonden.
Je hebt natuurlijk heel veel boeken, maar van een aantal die hebben we laten digitaliseren en dan ook op speciaal papier afdrukken, zodat mensen die ook kunnen volledig inkijken. Omdat dat is een klein beetje het nadeel bij Rubens, die is zo knap van illustraties, dat heel vaak worden die alleen op titelblad getoond van Rubens. En mensen vergeten de rest van dat boek.
Ja.
En dat vind ik soms zo jammer.
Dat is waar.
Soms staan er 40 andere illustraties in die heel knap gemaakt zijn, maar niemand heeft daar aandacht voor. Mm. En nu is dat boek dus ook digitaal beschikbaar, maar ook ter plaatse dat je het kunt een keer helemaal van begin tot einde doorbladeren.
Ja. Hoe uniek was die samenwerking tussen Balthasar en Rubens in die tijd?
Hij werkt ook met andere kunstenaars samen. Ik heb al Erasmus Calinus vermeld, zijn leerling. Die gaat ook voor veel andere uitgevers nog werken. Dus die titelbladen die Rubens ontwerpt, die worden ook nagevolgd vrij gauw door andere uitgevers. Niet alleen in Antwerpen, maar ook daarbuiten. En Kelinus gaat eigenlijk nog veel meer ontwerpen maken na Rubens' overlijden dan dat Rubens gemaakt heeft voor Bantes en Moret.
Ja, ja. Maar de toon is gezet op dat moment. Is dat barokboek dat jullie nu tonen, ja, in hoeverre bepaalt dat het uitzicht van het boek zoals we dat nu kennen, zoals dat boek dat hier ligt, het Vloekhout?
Ja, er is wel veel veranderd. Bijvoorbeeld aandacht voor detail vind ik ook heel belangrijk in zo'n barokboek. Niet alleen voor die titelbladen en die illustraties, maar ook heel veel decoratieve elementen. Of je ziet dat zo'n kunstenaar als die Kelinus, dat is toch een grote naam dan, die gaat zich ook bezighouden met het ontwerpen van nieuwe initialen, nieuwe kleine decoratieve stukjes die dan in hout worden gesneden en die in het boek worden gedrukt. Die Balthazar Moretus die regelt ook heel die vormgeving, welk lettertype, welk papier.
Ja, die wil natuurlijk ook dat zijn boeken goed verkopen.
Ja, dat is een
zeer dat belangrijk is nogal aspect. Logisch, ja.
Hij is ook altijd, moet dat niet uit het oog verliezen, hij is een uitgever en is ook iemand die een bedrijf moet rechthouden. En hij heeft ook altijd oog voor zijn kosten. En dat is dan eigenlijk iets wat we dikwijls vergeten. Zijn eerste vraag bij een auteur is altijd, wat kunt u zelf als financiële steun aanbieden? Of hoeveel exemplaren bent u bereid over te kopen als die een keer gedrukt is?
Ja, koop ze zelf en trek er uw plan mee, zoiets.
Ja, ja. Want eigenlijk, het knappe is eigenlijk, je zegt nog niet tegen de auteur wat de prijs gaat zijn. En dat laat je tot op het einde, wanneer het boek klaar is. En intussen kan je zeggen van, we gaan uit dat papier pakken.
Ik zie Johan de Boze zijn wenkbrauwen al fronsen en bedenkelijk kijken van, met mij zou dat niet lukken.
Het leuke is dat veel uitgevers het nog altijd doen.
Het gebeurt nog altijd. Ja. Ja. Het gebeurt nog altijd. Gelukkig niet bij mijn uitgeverij, maar het gebeurt nog altijd. Ja. In het eigen land en ook in het buitenland.
Ja. Ik krijg net een briefje toegespeeld. Even afgeleid. Waar waren we, Dirk Imhof?
Bij die uitgever die vraagt aan zijn auteurs om ook exemplaren over te kopen.
Ja.
En de druk is dikwijls, of als je zo'n correspondentie van Bantesamonetus leest, dan vermeldt hij dat af en toe. Je zegt tegen een auteur van, als je zoveel exemplaren overkoopt, dan geef ik u er 200 gratis, of zoiets.
Ja.
Maar eigenlijk, wanneer hij zijn prijs berekent, dan rekent hij ook die prijs van die 200 gratis exemplaren daarin. Zodat hij eigenlijk, als hij er 400 aan die auteur geeft en 200 nog eens, zogezegd, gratis geeft, heeft hij er eigenlijk 600 verkocht. Maar die auteur weet dat niet natuurlijk.
Dat is heel gewikst, hè? En dat weten jullie omdat jullie ook de boekhouding en zo hebben uitgeplozen.
Ja,
alles staat daarin. Wat kreeg Rubens eigenlijk voor zijn illustraties? Voor zijn...
Relatief weinig, of minder dan andere kunstenaars die tekeningen maakten. Balthazar Moretus schrijft dat Rubens alleen op zondag daaraan werkte en dat hij daarom een vriendenprijsje kon geven. Maar ik denk dat kunstenaars zoals Peter de Joden of anderen die werkten voor de dubbele van de prijs. Nu, de graveur, dat is degene die het moet in koperplaat gaan graveren, die rekent nog veel meer aan.
Ja, dat is natuurlijk intensiever, arbeidsintensiever om dat te doen. Voor wie is deze tentoonstelling bedoeld?
Ik denk voor iedereen die van oude boeken houdt, of iedereen die gewoon van boeken houdt. Ook van mensen die graag zo'n kunstwerken zien, tekeningen van Rubens. Ik denk alleen belangrijk is dat je tijd moet nemen om die dingen te bekijken. Zo'n boek, het is een klein voorwerp, het is niet zoals een groot schilderij, maar je moet echt de tijd nemen om al die details echt te bekijken.
Ja, want aan zich is de tentoonstelling niet zo groot, maar als je overal bij stilstaat, dan een halve middag uitreiken. Eerst bij jullie even binnenwippen, dan in het Maurice Verbaat Center binnenlopen in Antwerpen. En misschien nog Antwerp foto meenemen. Ik weet niet, je kan van alles doen in Antwerp. Goed, maar bibliophielen en andere boekenvrienden zijn dus welkom in het Plantin Moretus. Vanaf vrijdag, hè?
Ja, vanaf vrijdag tot begin januari.
Ja, voor barok boekdesign. Dan liefhebbers van fiber art. Dat is een woord dat ik eigenlijk maar net leren kennen heb. Oftewel textielkunst. Die moeten dan weer naar het Maurice Verbaat Center, zei ik net al, voor soft tactiele dialogen. Een tentoonstelling van het MOMU Extra Muros. Mijn interesse is alleszins al geprikkeld. Tot en met februari is dat, dacht ik.
Tot en met februari. Helemaal gratis.
De openingsuren staan op onze website ook.
Ja, en 20 duo's, luisteraars van Clara, die kunnen, of 10 duo's eigenlijk, 20 kaart, die kunnen naar een rondleiding bij jullie komen. Even kijken of ik de datum terugvind. Ja, dat is op 20 oktober om 11 uur. Ons gewoon even mailen en dan maakt u kans. pompidou@clara.be. Wat moet ik dan nog zeggen? Ja, mocht u met de trein naar Antwerpen gaan, we proberen mensen toch aan te zetten tot wat verstandig om te springen met het... Met het milieu, dan kan u op de trein dat boek lezen van Johan de Boze, het vloekhout. Zou je, Johan, zo gewoon op het einde, heb je iets klaar liggen om te lezen? Een kort stukje, weet je waar je iets zou kunnen vinden dat de mensen de nieuwsgierigheid echt kan prikkelen om het te lezen? Ik overval hem.
Ja, was ik niet op voorbereid. Maar ik kan het eerste alineaatje lezen. Dat is misschien het... maar dat is niet vrolijk om mee te eindigen, maar... Zal ik maar?
Ja.
Zolang de verkrachting duurt, kijk ik naar haar ogen. Ze hebben haar de berg opgejaagd, de berg waarop ik mijn leven lang al sta, in het hart van de woestijn. Ze stropen de panden van hun uniformtuniek op en storten zich op haar, de een na de ander. Hun helmen zakken scheef. Ze heet Mariam, verneem ik later. Haar mond is wijd geopend, maar ik hoor haar geschreeuw niet, want ik let alleen op haar blik, op haar pupillen die knakken, al haar jeugd en onschuld die verpulveren. In de barsten van haar schoonheid wellen tranen op, alsof het ijsvlak van een bevroren plas breekt en het water dat eronder schuilt tevoorschijn komt.
Ja, dat gebeurt er onder die olijfboom. Het vloekhout is uit bij de bezige bij. Dankjewel Dirk Imhof, dankjewel Elisa de Wijngaard, dankjewel Johan de Boze. Mocht u de uitzending nog eens willen horen of vrienden aanmoedigen, aanzetten om het eens te gaan beluisteren, dan kan dat via onze Clara-app of via clara.be. En morgen heeft Chantal Patin het over de tweede editie van de Brussels Urban Landscape Biennale. Wie was daar op de eerste editie? Niemand aan tafel hier. Kans grijpen nu bij de tweede editie. En ook over de nieuwe graphic novel van Brecht Evens. Met onder andere Brecht Evens. Hoe kan het ook anders? Dankjewel, ook u thuis, om te luisteren. Fijne avond.
Onze andere podcasts via clara.be.
Clara Podcast. Blijf verwonderd.